We openen dat heerlijk woord dat tot ons komt en in ons werkt. Psalm 38. Psalm 38. Een hele bijzondere psalm. Dat zullen we wel met elkaar ontdekken. Dat onverbloemd laat zien wie wij van nature ook zijn, maar anderzijds ook de genade van God laat zien. Psalm 38. Een psalm van David om te doen gedenken. Heere, straf mij niet in uw grote toren. Bestraf mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedrongen. Uw hand is op mij neergekomen. Er is niets gezonds aan mijn lichaam door uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Mijn wonden stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt. De hele dag ga ik in het zwart gehuld. Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, er is niets gezonds aan mijn lichaam. Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld. Ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. Heere, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart gaat tekeer. Mijn kracht laat mij in de steek. Ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb. Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag. Zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan. Die mij naar het leven staan, spannen valstrikken. Wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden en bedenken de hele dag listen. Maar ik ben als een dove, ik hoor niet. En als een stomme die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen weerwoord is. Maar op u, Heere, hoop ik. U zult verhoren, Heere mijn God. Want ik zei, laten zij zich toch over mij niet verblijden. Zou mijn voet wankelen, ze zouden zich tegen mij verheffen. Ja, ik dreig te struikelen. Mijn smart staat voortdurend voor mij. Ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig. Wie mij om valse redenen haten, worden talrijk. Wie kwaad voor goed vergelden, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, Heere. Mijn God blijft niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere mijn Heil. Tot zover. De psalmen zijn heel anders dan bijvoorbeeld de brieven van de apostel Paulus of Petrus of Johannes. In de brieven, over het algemeen, spreekt God tot ons. Door de brieven krijgen we onderricht, worden we onderwezen. Vanuit de hemel komt er een boodschap tot ons. In de psalmen is het over het algemeen, bij de meeste psalmen, helemaal anders. In de psalmen spreken mensen tot God. Is dat al eens opgevallen? En ze spreken niet alleen tot God, ze roepen tot God. Ze schreeuwen tot God. Soms vanuit wanhoop. Soms omdat er geen toekomst lijkt en het uitzichtloos is. En je niet meer weet wat je doen moet. En dat vind ik zo mooi aan het boek van de psalmen. Daar klopt het hart van de gelovigen. Daar hoor je de diepste roerselen van ons hart in de psalmen. Heel anders dan de brieven. Dan komt het van boven naar beneden. Maar in de psalmen gaat het van beneden naar boven. Ook in juichen, in jubelen, in het grootmaken van God. Als je de psalmen leest, kom je dat ook regelmatig tegen. Een filosoof die gisteren ook tot tweemaal toe genoemd is. En we hebben ook twee prachtige quotes van hem gisteren op het scherm gezien. C.S. Lewis, die heeft ooit gezegd: God fluistert tot ons in onze vreugden. God spreekt tot ons in ons geweten. Maar God schreeuwt tot ons in ons lijden. Met een lange ei. En hij zei toen: lijden is Gods megafoon. Je hebt een microfoon, dat is een klein geluid. En een megafoon, dat is een groot geluid. Dat komt heel duidelijk over. En zo spreekt God tot ons vaak juist in ons lijden. Dat kun je in het boek Job bijvoorbeeld heel duidelijk zien. Hoe God tot Job spreekt, maar ook hoe Job tot God spreekt. Ook dat is zo'n boek waarin niet van boven naar beneden wordt gesproken, maar van beneden naar boven. Waar een gelovige worstelt met iets wat hem overkomt en wat hij niet kan begrijpen en wat toch gebeurt. En dat is zo mooi, dat die beiden moeten in evenwicht zijn. We moeten leren luisteren naar wat God tegen ons zegt. En we mogen tegelijkertijd de Bijbel gebruiken om vanuit Gods woord naar God toe te spreken. En natuurlijk ook in onze gebeden mogen we dat doen. Tot God roepen. Dit is een boetpsalm, dat staat er bij mij boven. En er staat nog bij de derde. Dat is niet geïnspireerd, maar het is wel waar. Want je merkt dat iemand doet boeten in deze psalm. En er zijn 7 boetpsalmen, om maar even zo te zeggen. En ik zal ze noemen, en als je een papiertje hebt, moet je maar even opschrijven. Dat is allereerst psalm 6, dat is een boetpsalm. Psalm 32, die kennen we denk ik allemaal. Dat is als David vergeving vraagt voor de zonde die hij begaan heeft met Batseba. Dan deze psalm 38, die daar min of meer op volgt, is een boetpsalm. En dan opnieuw psalm 51. Opnieuw een psalm waarin David boete doet vanwege het kwaad wat hij bedreven heeft met Batseba. En dan psalm 102. Je kunt het thuis maar nalezen. En ontdek je inderdaad dat in al die psalmen iets naar voren komt zoals in deze psalm. Dat een gelovige zich uit in belijdenis. Dan psalm 130. Prachtige psalm, hè? Uit de diepten roep ik tot u. Ook roepen, hè? Dat is echt iets wat we doen als je lijdt. Omwille waarvan, dat is nog even de vraag, dat zullen we dadelijk zien. Dat je roept tot God. Dat je schreeuwt tot God uit de diepte van je hart. En dan psalm 143, dat is de laatste. Dus 7 boetpsalmen. En dit is dan niet de middelste, maar de derde boetpsalm. De vraag is natuurlijk: wanneer heeft David, en als gevolg waarvan heeft David deze psalm geschreven? Sommigen denken dat dat te maken heeft met het leed wat hij ondervonden heeft nadat hij met Batseba overspel gepleegd heeft en ook Uria, de vrouw van Batseba, de man van Batseba heeft laten doden. Anderen zeggen nee, waarschijnlijk is deze psalm geschreven in de tijd dat David door Absalom werd vervolgd. De tijd ook daaraan voorafgaand dat het slecht ging in zijn gezin. Amnon, die wordt genoemd als een van zijn zonen die kwaad bedrijft. Absalom die in opstand komt. Het gaat ineens na die zondeval, laat ik maar zo zeggen, van David, gaat het slecht in zijn leven. God moet hem tuchtigen op allerlei manieren. En als David dan voor Absalom moet vluchten, want dat moet echt, het zal je zomaar zijn, hè, dat je voor je zoon moet vluchten die het op je gemunt heeft. Ja, dan is daar een Simei die hem vervloekt. Die David vervloekt. En je ziet David dan lopen met zijn gevolg. En die Simei staat ergens en die vervloekt David dan. En zegt, je hebt bloed aan je handen. En dan zegt een van de zonen van Zuria, die zegt van, zal ik hem doden, deze Simei? En dan zegt David, nee, laat hem zijn gang maar gaan. Als de Heere het nodig vindt mij te vervloeken, dan moet ik dat toelaten. Dus hij ging echt gebukt onder het kwaad wat hij had gedaan. En als je deze psalm leest, dan denk je inderdaad, ja, dat zou best wel kunnen. He, bijvoorbeeld in vers 14 heb ik het even gehad over die Simei die hem vervloekt. Dat zie je in 2 Samuel 16. Als je dat na wil lezen, dan moet je dat maar doen. 2 Samuel 16, vers 5 tot 14. Maar dan staat hier in vers 14 van de psalm, maar ik ben als een dove. Ik hoor niet. En als een stomme die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen weerwoord is. Hij wilde zich niet meer verdedigen. David, hij wilde zich niet rechtvaardigen. Hij wilde de tucht van God accepteren. En als het ware tegen de Heere God zeggen, u hebt gelijk. U bent rechtvaardig in uw oordelen. U hebt gelijk dat ik dit moet ondergaan. En ik wil me niet langer meer verdedigen. Ik wil me er niet uitpraten. En dat doen wij. Ik ook, jullie ook. We praten ons eruit als we iets verkeerds doen of gedaan hebben. We willen onszelf rechtvaardigen. Maar David was zover gekomen dat hij zei, het is goed zo. Ik verweer me niet. En we zullen dadelijk zien dat dat ook prachtig, een prachtig voorbeeld is van de Heer Jezus Christus. Dus ja, wanneer deze psalm geschreven is, is moeilijk te achterhalen, staat er niet bij. Maar het lijkt me, als je dat zo leest, deze psalm, dat dat best wel daarmee te maken kan hebben. Dus die situatie waarin David zich bevond, hoe dan ook, welke dat ook was, was bepaald niet mooi. En je ziet ook dat hij lijdt vanwege het verkeerde wat hij gedaan heeft. In de brief aan de Hebreeën wordt zo mooi gezegd in Hebreeën hoofdstuk 12. Het volgende, laten we dat er even bij nemen. En dan wordt ook wat meer, geeft dat ook wat meer duidelijkheid als het gaat om deze psalm. Hebreeën 12 vers 4. En dat wordt tot ons gezegd. Dat werd toen gezegd tot de Hebreeën. Maar over hun hoofden heen ook tot u en tot mij, tot jou. Hebreeën 12, vers 4. U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. En u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Nou, dat zie je in deze psalm wel terugkomen. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Want welke zoon is er die een vader niet tuchtigt? Maar als u zonder tuchtiging bent waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, we hadden de vaders van ons vlees, onze aardse vaders, om ons te tuchtigen en we hadden ontzag voor hen. Zullen we dan niet veel meer aan de Vader van de Geesten onderworpen zijn in leven? Zij tuchtigden ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar hij tot ons nut, opdat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Daarom richt uw slappe handen en uw verlamde knieën op en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het kreupelen niet ontwricht, maar veel eer gezond wordt. Jaagt naar vrede met allen en naar heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Dat zijn toch wel hele scherpe, hele krachtige woorden van God zelf. Dat woord waar we over gezongen hebben, dat geest en woord zich zouden mogen paren, dat machtige woord van God dat tot ons komt, maar ook in ons werkt. We kunnen niet vrijblijvend hier zitten, maar het werkt ook in ons. Terug naar onze psalm. Ja, hoe moeten wij dat nu, als het ware, vertolken naar onze tijd? Als we horen over grote toren, betekent dat dan dat wij nog steeds bang moeten zijn voor de eeuwige toren van God? Hoe moeten we dat vertalen naar onze situatie, naar uw en mijn situatie toe? En ik denk dat je dan mag denken aan tuchtiging. Niet aan een toren die wacht vanwege onze zonden in de eeuwigheid, waardoor we verloren zouden gaan. Maar dat we Gods hand herkennen in de tuchtiging. Dat we niet langer eromheen draaien, maar Gods hand herkennen in de tuchtiging die hij toelaat in ons leven. En die tuchtiging heeft hier verband met zonde. Dat betekent niet dat iemand die, zoals hier David, ziek is, dus altijd dat is vanwege zonde. Dat moeten we vooral even heel duidelijk zeggen. Maar soms wel. Dat het niet altijd zo is, blijkt uit het Johannesevangelie, uit Johannes hoofdstuk 9, om dat te verduidelijken. Wij denken vaak zoals de discipelen denken. Johannes 9, daar staat het volgende, dat is de genezing van een blindgeborene. En toen hij, Jezus, voorbij ging, zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem al dus: Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders dat hij blind geboren werd? Zoals de oorzaak en gevolg. Er moet wel iets verkeerds geweest zijn in zijn leven of in het leven van zijn ouders, waardoor hij nu dit ondervindt. Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moeten in hem worden geopenbaard. Dus lang niet altijd is ziekte het gevolg van zonde. Maar hier wel, in deze psalm. En David, die herkent de hand van God in dat wat hem overkomt. Hij ontloopt dat niet langer. Hij wil zichzelf niet meer vrijspreken. Hij herkent die hand van God. En die hand drukt zwaar op hem. In Psalm 34, 32 staat: dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. En hier ook, vers 3b... uw hand is op mij neergekomen. En die hele duidelijke woorden: uw pijlen zijn in mij gedrongen. De pijlen die spreken tot ons geweten. Die we niet moeten ontvluchten, maar die we moeten accepteren. Het is soms nodig. En elke keer staat hier: uw grote toren, vers 2. Uw grimmigheid, uw pijlen, uw hand, vers 4. Uw gramschap. En waarom? Vanwege mijn zonde, vers 5, mijn ongerechtigheden. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Vers 6, vanwege mijn dwaasheid. Hij wil niet langer zich vrijspreken, maar hij herkent Gods hand, Gods handelen, Gods tucht ook in zijn leven. En dan merk je dat die schuld die hij heeft kennelijk bij God vanwege dat wat ik net genoemd heb in zijn leven, ook betekent dat er lichamelijk kennelijk iets aan de hand is. Dat hem dat treft in zijn lichaam niet alleen, maar ook in zijn ziel. En het zelfs invloed heeft op zijn relaties. En dat het zijn vijanden zelfs reden geeft tot vervolging. Allereerst merk je dat het zijn lichaam raakt. Dus echt lichamelijk. In vers 6, mijn wonden stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Heel anders als bij Job. Bij Job was het geen tuchtiging omdat hij iets misdaan had. Want van Job wordt gezegd dat hij rechtvaardig was. Dat hij wijkende was van het kwaad. En toch liet God het toe. Maar hier bij David is het anders. En hij herkent dat ook. Dat het te maken heeft met zonde. En hij heeft dat ondervonden in zijn lichaam. Echt in zijn body, om het maar even zo te zeggen. Zijn lichaam. Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt. Iemand die onder zonde gebukt gaat, zoals David. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Je ziet dat ook aan mensen. Als ze zo gebukt gaan, niet vanwege verdriet of dat soort dingen. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Hè? Maar als er sprake is van zonde. Dat mensen gebukt gaan onder het kwaad dat ze bedreven hebben. En er pas weer van bevrijd worden als dat eerlijk wordt opgebiecht en uitgesproken. Krom geworden. Ik ga zeer diep gebukt. Een andere vertaling zegt, ik loop gebogen. Vers 8. Mijn lendenen zijn volledig ontstoken. En in de NBV staat, daar woedt de koorts. Er is niets gezonds aan mijn lichaam. Niets gaaf. Ik ben bezweken, volkomen verbrijzeld. Ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. Niet alleen het lichaam, maar ook zijn ziel. Zijn hart leidt onder dat wat hij gedaan heeft. En je kunt dat zo goed begrijpen van David. Hè? Je zult maar overspel gepleegd hebben met Batseba. Je zult maar iemand de opdracht gegeven hebben om de man van Batseba te laten doden. Het was hem vergeven. Je zult maar te maken hebben met een Amnon, een zoon. Je zult maar te maken hebben met een Absalom die in opstand komt. Je zult maar de brokken van je manier van leven ontdekken in je eigen gezin. Ja, en dat doet zijn ziel ook pijn. En dan zegt hij zo mooi, heel Heere vers 10, al mijn verlangen ligt voor u open. Al mijn verlangens, betekent dat, zijn bij u bekend. Dat is wel mooi, dat God dat ook ziet. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Dat geeft ook weer rust dat God erbij is. Heb ik dat zo mooi gehoord toen Wiebe dat onderwerp van Job en van rouw besprak. Dat God nabij is. Hij is erbij. Zelfs dan in zo'n situatie. Hij is erbij. En hij is ook bij ons in onze situaties. Hoe we ons ook voelen of waardoor het ook gekomen is. Of dat nu is los van zonde. Maar hij is erbij. Mooi hè, mijn zuchten is voor u niet verborgen. Het zuchten ook van het lijden van veel gelovigen die vervolgd en verdrukt worden. Mijn verlangen ligt voor u open. Is bij u bekend. Heere God, ik ben een open boek voor u. U ziet mijn lijden, u ziet mijn strijd. Vers 11, mijn hart gaat tekeer. Mijn kracht laat mij in de steek. Ebt weg. Je hebt geen kracht meer in je bestaan hier op aarde. Ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb. Mijn ogen verliezen hun glans. Nou, die David ging diep gebukt onder alles wat hij had meegemaakt. Maar het heeft ook te maken, het heeft ook invloed op relaties. Relaties gaan daardoor ook kapot door zonde. Je raakt in een soort isolement, in eenzaamheid. En dat was bij David ook echt zo. Je ziet David als het ware op zijn bed liggen worstelen in de nachten met dat wat hij gedaan heeft en wat hem overkomen is. Je ziet hem zweten in zijn bed, ter neergeslagen. Maar toch, die hoop van ja, er is een God die mij hoort. Mijn verlangen is bij hem bekend. Ik wil herstel. Ik snak ernaar om hersteld te mogen worden. Relaties, mijn geliefde, vers 12. En mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag. Zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan. Dat zijn de positieve relaties. Maar dan, vers 13, wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken. Dan denk je aan Achitofel. Achitofel was degene die eigenlijk David wilde laten doden. Dat was een wijze die geraadpleegd werd door David. Maar gelukkig was er een Huzai, die geschiedenis kun je ook lezen in 2 Samuel, die aan Absalom een andere advies gaf. En dat nam Absalom aan, waardoor het leven van David gespaard werd. Maar Achitofel zag wel zijn kans en die wilde David elimineren. Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken. Wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden, bedenken de hele dag listen. Maar dan geen excuses meer. David is zover dat hij zegt van, ik wil me niet meer vrijpleiten. Geen excuses meer. Ik ben als een dove, ik hoor niet. Geen zelfrechtvaardiging, maar overgave. Een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man, vers 15, die niet hoort, in wiens mond geen weerwoord is. Dat is mooi. Hij zwijgt, om het maar even zo te zeggen, schuldbewust. In de Romeinen 3 staat dat heel de wereld strafschuldig is voor God en elke mond gestopt. Zover moeten we ook komen in ons leven. Hè? Dat we niet langer meer ons verdedigen, ook als we de Heer nog niet kennen. En God aan ons hart werkt om ons tot overgave te brengen aan hem. Dat we ophouden met onszelf te rechtvaardigen. Maar dat we stil worden voor God. Dat we zwijgen en zeggen, Heere God, u bent rechtvaardig in uw oordelen. Ik zou eigenlijk ten onder moeten gaan aan het oordeel. En dan is er redding, dan is er hoop, dan is er verlossing. Maar, dat is vers 16, op u, Heere, hoop. Is dat niet geweldig? Eerst heeft u gesproken over mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. En laten we dat ook meenemen naar huis. Hè? Ook in andere omstandigheden. Het zuchten dat je kunt doen vanwege het lijden wat je om je heen ziet. Ook van anderen. Hè, dat kunnen anderen zijn. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. En als je hart dan tekeer gaat met alle vragen die je hebt met betrekking tot het leven en alles wat je overkomt. Waar je eigenlijk geen antwoord op vindt. Ja, dan mag je toch bij God dat bekendmaken. Op u, Heere, hoop ik. U zult verhoren, Heere, mijn God. Hij hoopt als het ware nog te midden van schuld. Is daar toch verwachting van het komt goed. Sla ik even wat over, want dat is eigenlijk iets wat ik al gezegd heb. Hè, over zijn vijanden die hem eigenlijk willen laten struikelen. Dat is dan vers 17 tot en met 22 of 21. En dan zegt hij, verlaat mij niet, Heere, maar mijn God blijft niet ver van mij. Als het ware wat Hebreeën hoofdstuk 12 zegt, richt toch je knikkende knie weer op. En hef je slappe hand omhoog. Er is verwachting, er is hoop, er komt, het komt weer goed. En dan eindigt hij zo prachtig, kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil. Mijn heil. Heere, mijn verlossing. Eigenlijk wordt dat heil in het Nieuwe Testament verpersoonlijkt in de Heere Jezus Christus. De naam van de Heere Jezus. Jezus, hij die het volk redt van zonden. Die ons heil is. Dat heil wordt in het Nieuwe Testament voltooid, maar even zo te zeggen, in het werk van de Heere Jezus Christus. Heere, mijn heil. Dus er gloort hoop in deze psalm. Vooral in die laatste prachtige woorden. Heere, mijn heil. In deze psalm zit misschien ook nog wel een diepere laag. Want ik denk dat je toch ook wel dingen ziet in deze psalm die onze Heer zelf heeft ervaren. Bijvoorbeeld in vers 12. Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag. Ik zocht naar troosters, maar ik heb ze niet gevonden. De discipelen hebben hem, één heeft hem verraden, één heeft hem verloochend, maar ze zijn allemaal gevlucht. En de Heer Jezus Christus was helemaal alleen. David moest boeten, getuchtigd worden, maar even zo te zeggen, voor zijn eigen zonden. De Heer Jezus Christus is getuchtigd, heeft geboet voor onze zonden. Hij heeft als het ware onze ongerechtigheden tot de zijne gemaakt. Vers 5. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Op het moment dat de Heer Jezus van God verlaten werd op het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omwille van onze dwaasheid, vers 6. Mijn wonden stinken, ze zijn vervuld vanwege mijn dwaasheid. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus Christus zichzelf één gemaakt heeft met onze, met mijn dwaasheid. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij dan gerechtigheid van God zouden zijn in hem. En dan die woorden die we al gelezen hebben in vers 14 en 15. Vers 15, ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen weerwoord is. Dan laten we even gaan naar dat prachtige gedeelte uit Jesaja 53, waar dat zo heel mooi staat. Jesaja hoofdstuk 53. In de mond van David was geen weerwoord. Hij zweeg schuldbewust. Maar de Heer Jezus zweeg schuldloos. Jesaja 53, vers 7, het tweede gedeelte van het vers. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Bij David was dat heel anders. Maar bij de Heer Jezus Christus, hij zweeg. Hij heeft zich gewillig laten binden, zoals een Isaak zich heeft laten leggen op dat altaar. Zo heeft de Heer Jezus Christus zich laten binden op het hout, op het kruishout. En is die weggegaan van smarten. Hij de man van smarten. En wat heeft hij daar gedaan? Vers 5 van Jesaja 53. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En dan zie je in Psalm 38 dat als het ware gebeuren bij David. En dan die diepere laag is dat je dit als het ware ziet gebeuren bij de Heer Jezus Christus. Maar dan omwille van mijn dwaasheid. Omwille van mijn zonden, omwille van mijn overtredingen, heeft hij moeten boeten. En heeft hij ook lichamelijk die pijn ondervonden. De kruisiging, die ongelooflijk wreed was, heeft hij ondervonden aan zijn lichaam. Hij heeft daar voor ons gehangen. De straf die ons de vrede aanbrengt, die eeuwige toren die wij hadden verdiend, die eeuwige gramschap. We hebben nu even gedacht in die psalm aan tuchtiging, tijdelijk, met het oog op heiliging, dat we geheiligd mogen worden als gelovigen. Maar als het gaat om de eeuwige straf, die straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Nou, leg daar nou eens Psalm 38 naast. Wat we dus met elkaar overdacht hebben. Uw pijlen, vers 3, zijn in mij gedrongen. Uw hand is op mij neergekomen. Gods grote toren. En dan vers 6. Mijn wonden stinken, ze zijn vervuild. En alles wat er verder staat. David heeft dat moeten ondervinden vanwege het eigen kwaad. Hè, waar we dus met elkaar over nagedacht hebben. Uit 2 Samuel. De Heer Jezus Christus, de schuldloze, heeft als het gaat om het eeuwig oordeel dat voor ons gedragen. Hij heeft al die pijn, al die smart moeten ondervinden om ons uiteindelijk te brengen aan het hart van de Vader. En daarom zo mooi die laatste woorden, Heere, mijn heil. Heeft David gezegd, Heere, mijn heil. Ik verwacht het alleen van u. En ik hoop dat wij allemaal dat heel persoonlijk gezegd hebben en kunnen zeggen, Heere, mijn heil. En als we in ons leven, om welke reden dan ook, iets meemaken wat hierop lijkt, dat kan zijn zoals in het leven van Job, die rechtvaardig was, wijkende van het kwaad en toch al die ellende over zich heen kreeg. Het kan ook zijn omwille van een weg die we gegaan zijn die verkeerd was, dat we afgedwaald zijn en dat God in zijn liefde, want hij houdt van ons als zonen, ons tuchtigt en terug wil brengen aan zijn hart. Zoals David dat ook heeft mogen ervaren in zijn eigen leven. En uiteindelijk dus echt hersteld werd door God. En die prachtige psalmen ook verder geschreven heeft over de genade van God. In het boek Job, daar wil ik nog heel kort even naartoe. Daar zien we het volgende. In Job hoofdstuk 33, om daarmee af te sluiten. Ook een heel indrukwekkend hoofdstuk. Job 33. Daar lezen we het volgende vanaf vers 14. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, in een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen, hè? Dat je ligt te woeden in je bed. En zeker in de situatie van een onbekeerde, dat je nog geen vrede met God hebt, dat je denkt, hoe kom ik hier ooit uit? Maar ook als het gaat om tuchtiging, hè? Als God met ons bezig is, als hij ons aan zijn heiligheid wil laten deel hebben. Dat woeden in je bed, dat kennen we wel. Dan vers 16, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen. En hij verzegelt hun tuchtiging om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man of om de hoogmoed van de man te weren. Hij houdt zijn ziel af van het verderf en zijn leven van het omkomen door de werpspies. Hij wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats en de strijd in zijn beenderen is er voortdurend. Zijn leven verfoeit zelfs het brood en zijn ziel het begerenswaardige voedsel. Zijn vlees, lichamelijk dus, vergaat, zodat het niet meer te zien is en zijn beenderen die niet te zien waren, steken nu uit. Zijn ziel nadert het graf en zijn leven nadert de dingen die doden. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend. Om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. En we kennen die middelaar, dat is de Heer Jezus Christus, die voor ons tussen beiden is getreden. En wat is dan het gevolg als daar bekering is, hè? Of van een verdwaalde weg we teruggekomen zijn? Vers 25. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd. Mooi, hè? Hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. Hij zal vurig tot God bidden en die zal hem goedgezind zijn en zijn aangezicht aanzien met gejuich. Vers 29, zie. Dit alles doet God 2 of 3 keer met een man. God, laat ons nog de keus. Er komt een moment dat het te laat is. Dat we niet meer kunnen kiezen voor of tegen. Maar God waarschuwt 2 of 3 keer. Om zijn ziel, om onze ziel terug te brengen van het graf. Opdat hij of zij verlicht wordt met het licht van het leven. Nou, dat tweede gedeelte, dat Job, dat laat ik maar liggen. Maar in het boek Job kom je dat ook tegen. Dat herstel van een gelovige, om welke reden dan ook. Of God wil een diepere weg met ons gaan, zonder dat het te maken heeft met zonde. Maar zoals bij Job, die rechtvaardig was, wijkende van het kwaad. God wil gewoon een verdieping in ons geestelijk leven. Of hij moet ons soms tuchtigen. En dan bereikt hij dat ook, die verdieping in ons geestelijk leven. Dan weert hij de hoogmoed van de man of van de vrouw. Nou, ik zou jullie willen aanraden om die andere boetpsalmen, die ik net ook even genoemd heb, voor jezelf nog eens thuis te lezen. Laat je er niet door ontmoedigen of terneerdrukken, maar houd iedere keer toch voor ogen, Heere, mijn heil. En dan zijn deze psalmen heel heilzaam. Nog een keer, in het Nieuwe Testament, in de brieven wordt tot ons gesproken, krijgen we onderricht, leer, onderwijzing. In de psalmen spreken wij tot God. Roepen we tot hem. Schreeuwen we tot hem. Jubelen we tot hem. De psalmen verwoorden wat in ons hart is. En natuurlijk ook wat in het hart van God is. En heel in het bijzonder, zoals we dat in deze psalm ook gezien hebben, wat de Heer Jezus Christus zelf heeft moeten meemaken, heeft moeten ervaren.